De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, het vijfde vers. De schriftlezing voor deze middag is uit de Hebreeënbrief, het tweede hoofdstuk, Hebreeën 2. Maar doen we vooraf met de Kerk der Eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en na alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamt hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen.
Gemeente, zingen we nu verder uit Psalm 110 en daarvan het vierde vers. Psalm 110, vers 4. U heeft de Heere, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Wij noemden u Psalm 110, vers 4. Gemeente, vanmiddag willen wij voor u een preek lezen van wijlen dominee G.H. Kersten. De tekst voor deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 2, vers 16 en 17. Wij noemen u Hebreeën 2, vers 16 en 17. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Gemeente, zingen we verder van Psalm 89 en daarvan vers 9 en 10. Psalm 89, vers 9 en 10. Gij hebt veel eer van hem dien gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En vers 10. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. Wij noemden nu Psalm 89, vers 9 en 10. Gemeente, vanmiddag wil ik uw aandacht vragen voor de barmhartige hoge priester, van wie gesproken wordt in Hebreeën 2, vers 16 en 17. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. Het thema van de preek is de barmhartige hoge priester. Onze eerste gedachte, hij neemt het zaad Abrahams aan. De tweede gedachte, hij werd de broederen in alles gelijk. De derde gedachte, hij is barmhartig en getrouw. Dus, de barmhartige hoge priester. Ten eerste, hij neemt het zaad Abrahams aan. Ten tweede, hij werd de broederen in alles gelijk. Ten derde, hij is barmhartig en getrouw. Onze eerste gedachte, hij neemt het zaad Abrahams aan. Wat is het grote hoofddoel dat de apostel Paulus zich gesteld heeft in zijn brief aan de Hebreeën? Het grote hoofddoel is de gelovigen uit de Joden, Christus in zijn volle heerlijkheid en al genoegzaamheid als zaligmaker voor te stellen, die alle eisen der wet heeft vervuld. Wat merkt u nu op in de brieven aan de Hebreeën, aan de Filippenzen en aan de Galaten? Dat zij nog steeds vasthielden aan de tempeldienst in Jeruzalem. Dat zij maar dachten, die heerlijke tempel zal straks nog groter worden. Ja, de bediening van het priesterschap van Aaron zal nog meerder worden. En straks zal het heidendom tot hen toevloeien en zullen zij, de Joden, in volle heerlijkheid geopenbaard worden als Gods natie. Zo dachten zelfs degenen die geloofden. Zelfs de discipelen des Heren dachten in der tijd dat het Jodendom groot zou worden in het koninkrijk van Jezus Christus. Ja, zij streden wel onder elkaar wie onder hen de meeste zou zijn in het koninkrijk der hemelen. Die gedachte of voorstelling breekt Paulus bij de grond af, ook in zijn Hebreeënbrief. Maar hebben wij dan geen heiligdom? Heeft de kerk van het Nieuwe Testament dan geen heiligdom? Jawel, maar niet als in de tijd der schaduwen, maar daarboven in de hemelen. Een heiligdom niet met handen gemaakt. Heeft de kerk van het Nieuwe Testament geen priester meer? Ja, zegt Paulus, ouder dan Aaron was met al zijn zonen. De priester naar de ordening van Melchizedek zit in het hemels heiligdom om altijd voor zijn volk te bidden. Hij heeft een offer gebracht zoals bij alle bloedvergieten onder het oude verbond nimmer gebracht kon worden. Hij heeft gebracht dat enige offer dat Goden behagen kan. Christus is alles en in allen. Zie daar wat Paulus in de Hebreeënbrief de Joden voorhoudt. Opdat hij hen trekken zou uit de dienstbaarheid der wet. Als bij de Galaten vijandschap tegen Christus komt, zegt hij, wie heeft u betoverd? Als bij de Filippenzen leraars optreden die Christus verloochenen, noemt hij hen honden, kwade arbeiders die de gemeenschap Gods versnijden. Sterker dan Paulus het zegt, kan het niet gezegd worden. Hij noemt degenen die Christus eer te nakomen bij hun ware naam. Hier schrijft hij aan de Hebreeën die door de wettische bediening al te zeer de ogen voor Christus gesloten hebben. Met Hebreeën bedoelt hij de geroepenen uit Abrahams zaad. God had Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën, hem afzonderend uit zijn land en uit zijn maagschap, opdat zich God aan hem en zijn zaad verbinden zou. Wat was nu der Hebreeën dwaling, blindheid en gebrek in het geloof? Dat zij aan de bediening der wet vasthielden. Daarin ligt een grote les voor Gods volk, dat bij aanvang uit de wereld getrokken is, aanvankelijk overtuigd van schuld en zonde, maar te zeer verstrikt zit in de wet, om waar het mogelijk aan Gods recht te voldoen. Die het beter maken willen en slechter worden. Het gaat op hun ondergang aan, opdat zij van zichzelf zouden mogen afzien en op Christus zouden zien, die enige hoge priester die de offeranden gebracht heeft, die goden behagen kan. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands. Daarom moet dat volk de dood in, de afsnijding in. Het moet van eigen werkheiligheid af. Wil Christus ooit, als die grote barmhartige hoge priester, plaats in hun harten hebben en door het geloof worden omhelst? Welnu, opdat hij dat enig offer brengen zou, is hij gekomen en heeft het zaad Abrahams aangenomen, niet de engelen. Zij stonden niet schuldig voor God. Voor de gevallen engelen was geen borgstelling mogelijk. Zij zondigden elk voor zichzelf. De verlossing voor de duivelen is afgesneden. Gods recht eist, wat de verlossing des mensen betreft, dat de mens die gezondigd heeft, ook voor de zonde betaalt. Daarom is Gods enig geboren zoon gekomen, nemende niet de engelen, maar het zaad Abrahams aan. Die waarachtig en eeuwig God was en is, die waarachtig God blijft. Die naar zijn godheid niet kan vermeerderd of verminderd worden. Maar die neergekomen is, hij, de tweede persoon in het goddelijk wezen, om zich te verenigen met onze menselijke natuur, met het zaad van Abraham, van wie de Vader gesproken heeft, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Die zelf zo duidelijk tot de Joden getuigd heeft dat ze stenen hebben opgenomen om hem te doden, vanwege de godslastering, omdat hij zichzelf Gods zoon genoemd heeft. Hij heeft het onder ede betuigd voor Caiaphas dat hij Gods zoon is. Hij is de zoon van God naar het getuigenis van de drie goddelijke personen. De zoon van God heeft de menselijke natuur uit het zaad Abrahams aangenomen en als zodanig wordt hij door het geloof omhelst. Ziet u niet de scheidslijn in zijn omwandeling op aarde? Aan de ene zijde de Joden die hem stenigen wilden en aan de andere zijde degenen die in hem geloofden. Getuigt Petrus niet, gij zijt de Christus, de zoon des levenden Gods. En de bekommerde Martha, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de zoon van God, die in de wereld komen zou. Als Christus zich openbaart in de harten van zijn volk, en zij door het geloof op hem mogen zien, dan zien zij hem in zijn beide naturen. Hij is waarachtig mens, maar ook waarachtig en eeuwig God. Hem zal eer en heerlijkheid gegeven worden, niet als mens, maar als waarachtig God. Gods woord zegt ons dat zij de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. En hij, die waarachtig en eeuwig God was en blijft, nam het zaad van Abraham aan. O, wat een diepe vernedering! Geboren in een beestenstal uit een geringe, arme maagd. In zijn omwandeling op aarde heeft hij zelf getuigd, vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. In die diepe vernedering, gehaat van alle vijanden die hem wilden ombrengen, droeg hij de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde der mensen. En daar alle mensen ziel en lichaam hebben, heeft hij de menselijke natuur aangenomen uit het geslacht van Abraham. Lucas en Matthäus geven een verschillend geslachtsregister. Dat van Lucas gaat terug tot Adam, de zoon van God. Matthäus stelt 3x14 geslachten tot Abraham, daarmee bewijzende dat hij uit het zaad van Abraham is. Steeds heeft men geprobeerd dat volk uit te roeien, maar de Heere waakte erover. Hij heeft hen gespaard en gedragen, niet tegenstaande hun zonden, opdat de Messias uit hen geboren zou worden, maar ook omdat ze in het bijzonder zijn uitverkoren volk zijn. Mijn geliefden, wat denkt u van de Joden? Tot op de huidige dag liggen er beloften voor de Joden, voor allemaal. Zo min als alle andere mensen bekeerd zullen worden, zo min zullen alle Joden bekeerd worden. Maar er zal een overblijfsel van het zaad Abrahams zijn, naar de beloften Gods. Al sloegen alle machten der wereld de hand aan de Joden, God zal voor zijn woord en zaak instaan. Ze verharden zich tot de dag toe dat God zijn beloften vervullen zal en bekering onder hen zal werken. Als mens heeft Christus gewandeld op aarde, dat grote wonder waarvan Paulus spreekt als hij zegt: de verborgenheid der godzaligheid is groot, God geopenbaard in het vlees, waarachtig en eeuwig God en waarachtig en rechtvaardig mens. Daar hij, waarachtig God zijnde, één persoon werd in die middelaar, opdat hij in de menselijke natuur het offer zou brengen dat God alleen behagen kon, en de schuld zou wegnemen. Anders was er geen middelaar nodig. Indien er slechts een middelaar gekomen was die waarachtig en rechtvaardig mens was, hoe lang zou hij dan wel hebben moeten lijden? Eeuwig. Want de straf is een eeuwige straf. Zulk een middelaar had nooit kunnen zeggen: het is volbracht. En de zaligheid zou nooit aangebracht zijn. Maar omdat de eeuwige God in onze menselijke natuur het offer bracht, daarom kon hij in zijn kortstondig lijden een eeuwige verzoening teweeg brengen. Daarom kon hij zeggen: Vader, zie daar ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Daarom kon hij zeggen: en nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Zulk een middelaar wordt ons hier voor ogen gesteld. Bij niemand anders is de zaligheid te vinden, maar in hem is een volkomen verlossing voor verloren Adamskinderen, opdat zij eeuwig behouden zouden worden. Zie Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo lief had Christus de deugden Gods en zijn uitverkoren kerk, dat hij zichzelf tot in de dood gegeven heeft, want hij heeft hen lief gehad tot het einde. Toen het erop aankwam om de volle toren Gods te dragen, is hij niet teruggegaan, maar hij heeft zichzelf vrijwillig gegeven. Hij ging naar de hof van Gethsemane, de plaats die Judas wist. Hij zei tot hem: wat gij doet, doe het haastelijk. Op zijn woord viel de vijand machteloos ter aarde, maar hij gaf zich uit eeuwige liefde voor zijn volk, om voor hen de schuld te betalen. Hij is een barmhartig hoge priester die behouden kan, die in alle zaken intreedt die bij de Vader te doen zijn, om de zonde te verzoenen. Met minder kan niemand zalig worden, maar meer hebben wij niet nodig. Hij is die hoge priester die behouden kan, die het zaad van Abraham aangenomen heeft. Maar nu kom ik tot mijn tweede hoofdgedachte. Hij werd de broederen in alles gelijk. Dan was het ook nodig dat hij zich geheel stelde in de plaats van zijn uitverkoren kerk. Daarom staat er in onze tekst geschreven waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Wij hebben reeds gezegd: gelijk worden daarin dat hij ziel en lichaam aannam zoals zij hadden, maar dat hij die menselijke natuur niet meebracht uit de hemel. Hij werd geboren uit de maagd Maria, zijnde een voldragen vrucht van die maagd, waarin hij ontvangen was van de Heilige Geest. Haar dagen zijn vervuld geworden, lees maar het bekende evangelie, dat zij baren zou. Het staat zo duidelijk in de Bijbel beschreven. De broederen in alles gelijk. Onze menselijke natuur aangenomen, maar dan uitgenomen de zonde. Wij worden in zonde ontvangen en geboren, reeds van het ogenblik onze ontvangenis, zijn wij het voorwerp van Gods toorn en gramschap. Jezus Christus niet, want hij werd ontvangen van de Heilige Geest. Hij stond buiten de bondsbreuk van Adam. Hij was zonder erf en dadelijke zonden. Hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Indien hij zelf zonde gehad had, had hij niet voor anderen kunnen betalen. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Maar als u dan erf en dadelijke zonde uitschakelt, dat hij van de Heilige Geest ontvangen is, geboren uit de maagd Maria, dan staat voor u Christus, die onze menselijke natuur aannam, zoals die was na de staat der rechtheid. Hij heeft smarten en ziekten geleden, omdat hij de broederen in alles gelijk werd, uitgenomen de zonde. Hij was vatbaar voor aards genot, maar ook heeft hij zelf gezegd dat hij honger had. En aan het vloekhout des kruises heeft hij uitgeroepen, mij dorst. Van hem staat geschreven, toen hij aan het graf van Lazarus stond, Jezus weende. Die droefenis dragende, welke onze is vanwege de zonde. Hij onderwierp zich het lijden dat over hem komen zou in heel zijn leven, uitwendig en inwendig. Van Lot staat geschreven dat hij zijn rechtvaardige ziel dag en nacht kwelde vanwege de zonde in Sodom. Wat moet het dan voor die ware en barmhartige hoge priester geweest zijn, die geen zonde heeft gekend, noch gedaan, dat hij over een wereld ging die in het boze ligt. Geliefden, er is hier op aarde een volk dat uit God geboren werd. Dat volk gaat zijn wegen betreuren. Konden ze op hun knieën terug? Ze gingen terug. Zo ze daarmee hun zonden ongedaan konden maken. O, die smart over de zonde, die zij in hun binnenste met zich omdragen, al hebben ze van buiten genade. Ze roepen wel uit, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. O, dat treuren en wenen over de zonde, maar daarbij de zoetigheid van Jezus, die de smarten van onze zonden gedragen heeft en de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde op zich nam. Hij worstelde met de machten van de hel. Denkt aan de verzoeking in de woestijn. We lezen er zo makkelijk overheen. O, die verzoeking in de woestijn. 40 dagen lang, waar de duivel eiste dat hij hem aanbidden zou. Wilt u wat zien van het ontzettende van die worsteling? Denk eraan dat nadien de duivel niet anders dan met beving en verschrikking vervuld is voor Jezus. Als hij in het land der Gergesenen is en hem 2 van de duivel bezetenen ontmoeten, zeggen ze tot hem, Jezus, gij Zoon Gods, wat hebben wij met u te doen? Zijt hij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Indien gij ons uitwerpt, laat ons toe dat wij in die kudde zwijnen varen. Met beving en siddering was de Satan voor Jezus vervuld. Hij is nimmer tot hem weergekeerd dan toen Jezus gereed stond zich in de dood te begeven. Aan het kruishout heeft de Heere met grote stem geroepen. Waarom? Omdat hij gewikkeld werd in de bange strijd met de machten der hel die gereed stonden om zijn ziel te grijpen. Daarom riep hij uit, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na de worsteling in de woestijn is de Satan met beving geslagen en Jezus Christus is als overwinnaar tevoorschijn gekomen. Hij werd gedaagd voor de rechterstoel, voor de Joodse rechtbank, veroordeeld als een godslasteraar, verraden door zijn eigen discipel Judas, die uit gewinzucht hem volgde. Hij verwachtte er wat van. Hij wilde wellicht minister in zijn koninkrijk worden, evenals de andere discipelen dat wilden. Hij had de beurs en was een dief, maar toch zo bedekt dat niet één van de oprechte discipelen erg had in zijn gruwelijke huichelarij. De slag is gevallen toen Maria Jezus zalfde. Toen kwam hij openbaar. Hij zei, deze zalf had duur verkocht kunnen worden en de penningen de armen gegeven. Toen is de slag gevallen. U moet erop letten dat bij hen die meeleven met Gods volk, toch een tijd komt dat de scheiding valt. Judas veroordeelde hetgeen Maria had gedaan en ging zelf weg om Jezus voor 30 zilveren penningen te verkopen. Het staat ons ten voorbeeld in de schrift beschreven. Gods volk krijgt ook met verraders te doen. De Heer Jezus heeft hem verdragen. Zo moest het naar de bepaalde raad en voorkennis Gods geschieden, dat hij zich ten slotte openbaarde als een goddeloze. Pilatus, Jezus onderzocht hebbende, moest bekennen, ik vind geen schuld in deze mens. Maar hij heeft het recht verkracht en heeft om de gunst der Joden te verwerven, Jezus ter kruisiging overgegeven. Maar door het onrecht van Pilatus loopt het onkreukbaar recht van God, dat genoeg gedaan moest worden voor diegenen voor wie hij als borg is ingetreden. Over hem werd uitgestort de volle gramschap Gods die ondeelbaar is. Over hem werd uitgestort die oneindige toorn, waardoor God de zonde haat en straft. Daarom moest die dierbare borg uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eeuwig wonder. Luther sloot zich 3 dagen in zijn cel op en at of dronk niet, want toen hij voor dat wonder geplaatst werd, riep hij uit, God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? Daar komt Jezus in de verlatingen Gods, in de worstelingen met de hel voor zijn uitverkoren kerk. Opdat zij door hem in de gemeenschap God zullen worden teruggebracht. Ook de broederen in alles gelijk. Waarachtig mens met ziel en lichaam, doch zonder zonde. In hun plaats zichzelf opofferend aan zijn vader. Opdat zijn kerk in hem de eeuwige zaligheid zou vinden. Hij heeft zichzelf gegeven om de zonde des volks te verzoenen. En heeft hun ongerechtigheid weggenomen. Begrepen te zijn onder Gods lieve volk. Daar zal het voor Gods kerk op aankomen. Toen Jezus aan het kruis hing, tartte hem de duivel. Sarde hem het Sanhedrin. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Toen is het erop aangekomen dat hij zich uit eeuwige liefde in de dood stortte voor zijn kerk. Maar het is volbracht. De laatste penning is betaald. De wet kan nooit meer eisen. Gods recht is voldaan voor al degenen die in Christus begrepen zijn. Het doopsformulier leert ons dat de Heilige Geest verzekert dat hij ons toe-eigenen wil wat wij in Christus hebben. Werkelijk, de uitverkorenen hebben alles in Christus hun hoofd. Het wordt hier in hun ziel toegepast en geëigend door het geloof. Hij is in de dagen zijns vleeses de broederen in alles gelijk geworden. O diepe vernedering, de verzoening is aangebracht voor zijn volk. Christus ging in de dood, opdat zijn volk eeuwig met hem leven zou. Maar dat alles moeten wij bevindelijk in onze ziel leren kennen. Het is een les die niet van buiten te leren is. Dat de hemel ook niet voor geld te koop is, moet hier bevindelijk geleerd worden door Gods volk. Doch in onze dagen is een christendom opgestaan dat zich meer en meer reformeert, maar dat spot met de waarachtige bevinding. Nochtans, Gods Heilige Geest brengt zijn volk aan het einde. En als ze dan geen weg meer weten, opent hij hun ogen voor Christus. Dan wordt zalig worden zo ruim, dat zalig worden in hem die zichzelf in de dood gegeven heeft. Maar dan is er vooraf een verwachtend en begeerig uitzien. Dan pleiten ze op de ontvangen belofte. Want wij kunnen niet pleiten op een belofte die wij nooit gekregen hebben. Maar als God een belofte geeft, zal de mens de zaligheid ook krijgen. Hebt u een belofte gekregen? Pleit daarop. Als Gods volk aan een eind komt en zegt, Heere, ik kan niet meer zonder u, dan geeft de Heere hun de belofte. Daarop pleiten ze, want God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem ooit berouwen zou. Dat volk worstelt om de vervulling van de belofte, om in Christus geborgen te worden en de vrijspraak te bekomen in hem, want Sion zal door recht verlost worden. Verloren zondaars worden met God verzoend, opdat Adams zonen en dochteren kinderen Gods genaamd zouden worden, door die geest welke roept in hun harten, Abba Vader. Nu nog een enkel woord over dat gedeelte van onze tekst dat ons erop wijst dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester is in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. Zien wij dus in de derde plaats, hij is barmhartig en getrouw. Daar zit hij, aan de rechterhand des vaders, in dat heiligdom, niet met handen gemaakt. Daar staan de gezaligden voor de troon en prijzen hem reeds dag en nacht. En de engelen zingen hun engelenzangen. De Heere is opgevaren met gejuich, met geklang der bazuin. Wat hebben de hemelingen gezongen toen Jezus inkwam? Hoe zal de triomferende kerk met de engelenzang ingestemd hebben? Hier op aarde is het een strijdende kerk. En was de strijd nu alleen maar met de vijanden van buiten, het zou zo erg niet zijn. Het kan wel erg zijn, maar het is het ergste niet. De strijd met de vijanden van binnen is veel erger. O, die strijd tegen de zonde en ongerechtigheid in hun eigen hart is veel erger. Die strijd tegen begeerlijkheden des vleeses kan zo zwaar zijn. En dan die verkoeling in hun gebed. Die verslapping die zich openbaart in het volgen van de wereld. De werkzaamheden verminderen, zodat ze met de bruid op het bed van zorgeloosheid terechtkomen. Klopt hun liefste aan de deur, dan zeggen ze, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weer bezoedelen? Dan doen ze met de bruid niet open. Maar daarna, als hij heen gegaan is, kunnen ze het toch niet langer zonder hem stellen. En staan ze op om hem te zoeken in de straten en de wijken der stad. Dan zuchten ze, zal hij nooit meer naar mij omzien? Zal hij zich nooit meer met mij bemoeien? Zal ik nooit meer zijn aangezicht aanschouwen? Zal ik altijd in het donker moeten wandelen? Zo kan het zijn in het hart van Gods volk. Maar tegenover hun ontrouw staat dat hij een getrouw hogepriester is. En ook barmhartig. Barmhartig zijn betekent een brandend hart hebben. Zijn hart brandt van liefde. In een goed huwelijk is het zo dat allebei de harten branden van liefde. Zo is het ook in het huwelijk tussen Christus en zijn bruid. Zijn hart brandt van liefde. Hij zal zijn bruid nooit begeven, noch verlaten. Hij is een barmhartig en een getrouw hogepriester, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Die gelukkigen zullen in hem verlossing krijgen, waar wij nu samen van zingen uit Psalm 72, vers 7. Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulp ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het zevende vers. Zie daar mijn geliefden. Een rijke Christus voorgesteld voor arme zondaren. Opdat zij zalig worden door hem alleen. Niet voor alle mensen is Christus gestorven. Houd dat vast. Alle mensen zijn in Adam verdoemelijk voor God, maar niet allen worden in Christus zalig. Hij is alleen voor zijn uitverkorenen, de gegevenen des Vaders, gestorven. Wie zijn dat? Dat is ons verborgen. Maar toch kunnen wij er wel iets van zeggen. Wij kunnen u zeggen hoe ze zijn. Dat zijn mensen zoals u en ik. Het zijn mensen zoals wij allen zijn. Dood door zonden en misdaden. Voorwerpen van Gods toorn. Kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, zegt de apostel. Daarom kan niet één zeggen, het is voor mij niet. Wij allen zijn in de mogelijkheid van zalig worden. Want wij mogen nog verkeren onder de prediking van het woord. Zet uw hart erop. Versmaad de vermaningen niet die tot u komen. Jongens en meisjes, oude mensen kunnen bekeerd worden, maar de meesten van Gods volk worden bekeerd in hun jonge dagen. Daarom, gedenkt aan uw Schepper in de dagen uw jeugd. De Heere mocht je hart van de wereld aftrekken, opdat op zijn liefdedienst je hart werd gezet. Zeg toch tot de Heere, Heer, bekeer mij. Ik herinner me dat ik als kleine jongen vaak, eer ik naar de kerk ging, het verborgene opzocht en zei, Heer, bekeer mij toch. Als ik naar de kerk ga, laat uw woord toch niet tegen mij getuigen. Denkt u daar ook wel eens aan? Of praten wij alleen maar over donkere of mooie weer als wij weer buiten de kerk staan? Is de prediking dan voor u helemaal tevergeefs? Maar die prediking zal eenmaal terugkomen. In de dag van het oordeel zult u van elk woord rekenschap geven. Ook van alle bemoeienissen die God met ons gemaakt heeft, van onze kindse dagen aan. U hebt een borg voor uw ziel nodig. U hebt nodig een barmhartig en getrouw hoge priester, de broederen in alles gelijk, zonder zonde. Hem zult u door het geloof moeten kennen. Rust toch niet in de algemene genade. Er kan zoveel aan een mens gebeuren wat hem buiten Christus laat. Het zaligmakend geloof verenigt met Christus. Beproef u zelf, opdat u niet bedrogen uitkomt. Bedenkt wie de weg geweten zal hebben, maar niet bewandeld, die zal met vele slagen geslagen worden. Christus is gekomen in de staat der vernedering. Hij, de waarachtige God, werd mens, nam onze menselijke natuur aan in enigheid des persoons, opdat God in die menselijke natuur zich tot in de dood vernederen zou en alzo de schuld van zijn volk volkomen wegnemen zou. O verslagenen van hart, die voor Gods woord beeft, bedrukte zielen, die het leven in eigen hand niet hebt kunnen houden. U mocht op Christus zien, op die hoge priester, die barmhartig en getrouw is. Zijn hart brandt van liefde, van eeuwige liefde ten opzichte van zijn volk. Zou hij zijn ellendigen vergeten? O nee, hij trekke u, omdat u niet rust voordat u hem gevonden hebt. De apostel zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Beproeft u daaraan. Als u iets van Christus kent, Dan moet hij u dierbaar zijn als God en mens. Dan moet hij u dierbaar zijn als waarachtig middelaar, opdat u hem als God verheerlijke. Dan is hij u dierbaar in de staat van zijn vernedering en in de staat van zijn verhoging. Als we in de lijdensweken overdenken het lijden en sterven van Christus, dan zegt Gods volk: voor mijn schuld heeft hij geboet. Dan komt in hun hart smart over de zonde en liefde tot Christus. Zouden ze dan rusten voor ze geborgen waren? Zouden ze geen vluchtelingen zijn naar de Vrijstad? Zouden zij stil kunnen zitten met de gedachte: ik geloof dat ik op de goede weg ben? Wat baatte het een vluchteling of hij op de goede weg was? De bloedwreker zat hem achterna. Hij moest in de Vrijstad zijn. Gods volk moet kunnen zeggen: mijn borg en zaligmaker. De Heere verlosse zijn volk uit de banden en strikken door die hoge priester, die barmhartig en getrouw is, die in alles de broederen gelijk is geworden zonder zonde. Maar voor de zonde heeft hij geleden, opdat hij in alles zijn volk te hulp zou kunnen komen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Volk van God, klaag uw noden aan Christus, die enige, eeuwige hoge priester, die in alles verzocht is geweest. Hij alleen kan u begrijpen en te hulp komen. Ik zal een voorbeeld nemen uit het gewone leven. Als u hier in moeite en verdriet zit, aan wie kunt u dan uw klachten kwijt? Aan degene die erin geweest zijn. Die zeggen: dat begrijp ik. Dat heb ik ook meegemaakt. Nu staat hier dat die hoge priester in alles is verzocht geweest, opdat hij zijn volk in alles te hulp zou kunnen komen. Er kan niets zijn of hij begrijpt de smarten en het verdriet van zijn volk. Hadden wij maar meer geloofsoefening om onze noden aan Jezus te klagen in zwakheid en ellende. Want zodra ons oog op hem geslagen is, dan zijn we eruit. Hij spreekt tot zijn volk: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan zal hebben al hetgeen ik tot u gesproken heb. Volk van God, bemoedigt elkaar. Kleef elkaar aan. Spreek van God en zijn daden. Staat in de nood aan elkaars zijde. Pleegt geen verraad. Zoek elkaar niet te benadelen, maar heb elkaar oprecht lief. De Heere wijze ons de weg die wij te wandelen hebben. Die hoge priester die in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is, ingegaan is, verheerlijke zich in de harten van zijn volk, dat straks eeuwig met hem zal zijn in het huis des Vaders, met zijn vele woningen. Amen. Heere, aan het eind van deze dienst gekomen, past het ons uw grote naam te erkennen voor alles wat u gaf. U gaf dat we het konden doen, een stem om te lezen. U hebt de zorgen die nagaande ook gekend. Heere, dan bent u een helper. U hebt nog niet willen beschamen. Och, dat gij ook in het verdere zoudt willen doen met uw woord hetgeen u behaagt en waartoe u het zendt. Dat er dan een nalezing mag zijn, Heere, die misschien nog wel beter is dan de wijnoogst van Abiezer. Dat u zelf in gunst van boven op ons wilde neerzien, al het zondige wat er van ons in was, in het lezen en in het bidden, maar ook in het luisteren, dat u dat genadiglijk wilde verzoenen. Heere, wilt u dan ook gedenken aan uw knecht, vanavond als hij weer voor ons hoopt voor te gaan, Ook als hij het zo druk heeft, Heer, wilt u hem bij de voordeur krachten geven. Wilt u hem zegenen en tot een zegen stellen, ook in de zorgen in zijn gezin. En wilt u hem bij de voordeur verlenen wat hij nodig heeft, steeds ook weer in de voorbereiding op de prediking en in het bezoeken van de mensen, in het pastorale werk. Wilt u dan ook aan de broeders gedenken, Heer? Er komt zoveel op ons af. Maar Heer, mogen onze ogen op u geslagen zijn om hulp en gunst te vragen, dat we het dan zouden verwachten van die kant, dat onze hulp in de naam des Heren zou zijn, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wees ons zo goed en nabij. Doe verzoening over het onze, maar zegen het uwe. Geleid ons veilig naar huis en breng ons nog vanavond weer rondom uw woord hier samen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we nu nog samen van Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Wij noemden u Psalm 25, vers 7. Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.